fijn dat je er bent, joh.
Ja, mooi om weer terug te zijn.
Ja, een tijdje geleden alweer, maar...
8,5 jaar heb ik hier mee gegaan, dus... Ik zie wel wat bekende gezichten, maar ik zie er ook een heleboel die ik niet ken. En dat zal wederzijds zijn.
Ja.
Dus, ja.
Goed, laten we bidden. En, ja. Ja, goed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Arno. Dank u wel voor wie hij is, Heer. Dat hij u aanbidt, dat hij uw strijder is. Heer, en dat het niet zijn eigen kracht is, maar uw kracht, Heer, die door hem spreekt vandaag. Heer, en dat hij zo onze harten mag aanraken en mag zijn zoals hij is. Omdat hij uw boodschap uitstraalt, uw liefde laat zien, uw trouw, uw gehoorzaamheid en uw waarheid. Heer, zo zegen ik Arno op dit moment in uw heilige naam, Heer Jezus. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Vanaf deze kant kan je toch nog weer andere gezichten zien als daar net achter de paal. Mooi om hier weer te zijn. Op het blad staat dat ik wil spreken over de wederkomst. Er werd net al gezegd over verwachting en verlangen. Ik heb voor deze preek het thema gekozen, een hemelse flashmob. Dat is eigenlijk een beetje een gek thema. Flashmob kom je helemaal niet tegen in de Bijbel. Flashmob is ook iets wat nog niet zo lang bestaat en eigenlijk is het alweer ouderwets. Wie weet wat een flashmob is? Nou, gelukkig ook een aantal mensen niet. Het was 5 jaar geleden was dat in. En dan kwam je in een winkelcentrum en dan opeens begon iemand te zingen. En dan uit allerlei hoeken gingen mensen meezingen. Of als je op de luchthaven aankwam en je kwam door de douane heen en dan stond er opeens een koor. En ik moest aan die flashmob denken toen ik bezig was met de voorbereiding op deze preek. En ik vond het er zo ontzettend bij passen dat ik dacht van, ik ga het gewoon een hemelse flashmob noemen. Maar ik kan natuurlijk wel wat vertellen wat een flashmob is, maar het is veel leuker om eventjes te kijken naar, denk ik, een van de mooiste flashmobs die er gemaakt is.
Thank you.
Hoe vet zou dat zijn vanmiddag bij de McDonald's? Daar word je toch blij van? Het is zo gaaf als je ziet van hoe je met elkaar God mag eren. En ik moest hier echt aan denken toen ik bezig was met de voorbereiding op deze preek. Bijbelgedeelte las en dan word je meegenomen naar de hemelse troonzaal. En dan krijgen we een inkijkje waar de vier dieren rondom de troon zijn en de 24 oudsten. En die beginnen dan de beurtzang te zingen. En toen dacht ik, ja, dat lijkt wel een flashmob. En die vier dieren en die 24 oudsten gaan zingen. Maar dat is echt niet genoeg als ze het lam zien. Dan gaan duizendmaal duizenden, tienduizendmaal duizenden engelen meedoen. En dan vervolgens lees je dat dat niet genoeg is. Maar dat elk levend wezen in de hemel, in de lucht, op de aarde, onder de aarde, de overledenen, mee gaan zingen om hem de eer en de glorie te geven voor wie hij is. Dat is mijn verlangen. Daar wil ik over spreken. En jullie meenemen in deze adventstijd. Dat onze Heer Jezus niet alleen maar is gekomen als kindje klein, wat we komende donderdag mogen gaan vieren. Maar ook dat er een dag komt waarop het bezuinigen zal klinken. En ieder oog hem zal zien. Dat we hem mogen zien op de wolken. En dat dan een hemelse flashmob zal gaan plaatsvinden. Ik wil met jullie nadenken over het Bijbelgedeelte wat opgeschreven staat in Openbaring 5. Openbaring 5, vers 1 tot 14. En mijn ogen zijn zo geworden dat ik mijn bril moet afdoen om te lezen. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel, of op de aarde, of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. En het deed me veel verdriet, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Je bent geneigd om door te lezen. Maar eigenlijk in dit vers zit een pauze. En eigenlijk moeten we dit eventjes tot ons door laten dringen. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. En daar in het verdriet waar Johannes staat, dan komt er een oudste naar hem toe. En die zegt: wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam van Juda, de teller van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen in de handen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op de aarde. En daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten, het waren er oneindig veel. 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. En met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel, in de hemel, op de aarde, onder de aarde, in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoordden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Wauw. Een bijzonder inkijkje wat we hier krijgen. De apostel Johannes is op het eiland Patmos en die krijgt daar visioenen. Hij mag dingen zien die in de toekomst gaan gebeuren. En het gedeelte wat we net gelezen hebben is eigenlijk een voortzetting van het visioen wat in hoofdstuk 4 al is begonnen. Johannes is meegenomen naar de troonzaal van God, naar het heilige. Waar hij die zit op de troon, zijn naam wordt niet eens genoemd, zo groot en zo heilig is hij. Hashem, de naam wordt er gezegd in het Jodendom. Hij zit daar. En hij zit daar op de troon en heeft daar een boekrol in zijn rechterhand. Een boekrol beschreven aan twee zijden en verzegeld met 7 zegels. Dat is een beetje raar. Boekrollen waren in die tijd aan één kant beschreven, want als je hem zoals je hem hier ziet ook oprolde, kon je niet lezen wat er allemaal in stond. En dat was ook de bedoeling dat je dat niet kon lezen, want daarom was hij ook verzegeld. Maar hij is aan beide zijden verzegeld, of aan beide zijden beschreven. Dat duidt er zeer waarschijnlijk op dat het ontzettend gedetailleerd is wat er allemaal ingeschreven staat. En hij is verzegeld met 7 zegels. Dat was binnen het Romeinse tijd, binnen het Romeinse recht normaal, dat dat gedaan werd met een testament. Een testament waarin de laatste wilsbeslissing beschreven stond, waarvan degene die het testament had laten opmaken, wilde dat het zou gaan gebeuren na een bepaalde tijd. En die boekrol met 7 zegels aan beide zijden, liggend in de hand van hem die zit op de troon, en we weten wie dat is. Die is daar. En dan komt er een machtige engel. En die roept, wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Die boekrol waarin beschreven staat hoe de toekomst eruit zal zien. In Openbaring 4 vers 1, daar staat, het gaat over de dingen die hierna moeten gaan gebeuren. En ook later zien we op het moment dat de boekrol geopend wordt, dat er dingen gaan gebeuren. Maar de heilige op de troon, met de boekrol in zijn rechterhand, de engel die vraagt, wie is waardig om dit te mogen doen? En er blijkt niemand te zijn. Het ging daar niet om de recht van de sterkste, van degene die kracht had, of die stoer was, of wat een geweldig leider het was. Maar de vraag was, wie is waardig, wie voldoet aan de eisen van God, en wie kan de toekomst in zijn handen nemen? En er was geen oma, geen zondagsschoolleider, geen zendelingen of geen predikant. Niet eens een van de discipelen of Paulus of Billy Graham die waard was om die boekrol te openen. De machteloosheid van mensen ten opzichte van de toekomst van de wereld wordt hier zichtbaar. Niemand kent de geheimen van de toekomst. En niemand kan die toekomst in zijn of haar handen nemen. Die taak, die verantwoordelijkheid is te groot voor mensen zoals wij, zoals u en ik. Voor welk mens dan ook. En Johannes barst in tranen uit. Tranen in de hemel. Teleurstelling. Angst. Hij moet huilen. Stel je voor dat de toekomst van de boekrol niet van kracht gaat worden. Dat Gods plan niet ten uitvoer gebracht zal worden. Hij moest er niet aan denken. Zal de boekrol gesloten blijven? Is het troost voor Johannes, voor ons? En dat is een vraag die echt eventjes blijft hangen. Ik las niet voor niets dat vers 2 keer. Er zit een spanning in. We weten hoe het afloopt. Maar dit is wel een essentiële vraag.
Ik ben baptist, ik ben gek op water. Ja, je snapt de hint. Dankjewel.
En dan? Dan zien we in dat plaatje de vier dieren, indrukwekkend aantal engelen die daar staan, maar één van die 24 oudsten, ik stel me zo voor, die komt naast Johannes staan en slaat zijn arm om hem heen. En die wijst hem op de Messias. En hij zegt naar Johannes, die daar verdrietig is, vanuit angst, vanuit zorg, we weten het niet precies. En hij zegt, kijk, daar staat hij. De leeuw van Juda. De teller uit de stam van David. Dat is hem. Dat is hem. Hij heeft de overwinning behaald. Hij is waardig om de boekrol te openen. Johannes, Perusianen, je hoeft niet bang te zijn. Alles ligt in zijn hand. Alles ligt in zijn hand. Je hoeft niet bang te zijn. En ja, omstandigheden, als de zegels geopend gaan worden, zijn niet allemaal leuk en makkelijk. Omstandigheden waarin je nu leeft, zijn niet allemaal leuk en makkelijk. Maar weet je, er is één persoon die alles in zijn hand heeft. En het zal niet uit zijn handen geroofd worden.
Ik weet niet of ik dat opkrijg. Nou, voordat hij terugkomt wel, waarschijnlijk.
Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. En nauwelijks heeft hij dit gezegd. En er komt beweging in de hemel. En het vorige vers, als de oudste Johannes wijst op de leeuw van Juda, dat wekt verwachting. Je zou verwachten, daar komt een koninklijke verschijning tevoorschijn. Een leeuw die zal, zoals Aslan Narnia, naar voren komen. En zo mooi als die loopt, met die grote waardigheid, dat verwacht je. Maar dan worden we verrast. Er staat opeens een lam. Er staat een lam. Geen groot, sterk, statig dier. Niet eens een volwassen schaap. Maar een lam. Klein en weerloos. En bovendien, het staat daar. En het ziet eruit alsof het geslacht is. Dat moet vreemd zijn. Dat is raar. Een lam met waarschijnlijk een snee in zijn hals. Zo werden die lammeren destijds geslacht. Maar het ligt niet als dood op de grond. Het staat. Hoe kan dat? Is het een droom? Nee, het is een visioen. Maar het wordt nog vreemder. Dat lam, dat heeft 7 horens en 7 ogen. Horens zijn het symbool van macht.
zeven horens. Het symbool van volmaakte macht. Nou, het zou best wel eens kunnen. En Johannes, die was erbij toen Jezus naar de hemel ging. En vlak voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Johannes, die daar in de hemel mag kijken, de troonzaal ziet, gewezen wordt op de leeuw van Juda, maar daar een lam ziet staan met zeven horens wat geslacht is, wetend wat Jezus gezegd heeft, ziet de Messias staan. Dat kan toch niet anders? En het lam heeft zeven ogen. En eerder in Openbaring lezen we dat de zeven ogen verwijzen naar de zeven geesten. De zeven geesten die voor Gods troon zijn. De Heilige Geest, die zijn werk in de wereld doet. En ze doen denken aan de alwetendheid van God. Een lam geslacht. Zeven horens, zeven ogen. Johannes wordt gewezen door de oudste in zijn verdriet op de leeuw van Juda, die de overwinning heeft behaald. Maar ziet het lam dat geslacht is. Het gaat daar om Jezus. Om Jezus en zijn volbrachte verlossingswerk. Zie hem zoals hij daar staat. Dit is Jezus, die dood geweest is. Maar lieve mensen, hij leeft. De leeuw van Juda verschijnt in zijn kracht en toont daarin zijn zwakte. Hij staat daar voor de troon van God, het geslachte lam. Wat een krachtige illustratie. Ja, deze Jezus is door zich volkomen te vernederen, door volkomen gehoorzaam te worden aan God, ja, tot aan de dood aan het kruis, heeft hij de overwinning behaald. En daarom is aan hem de naam boven alle naam geschonken. Daar staat hij. En wat ook nog bijzonder is, is dat hij midden voor de troon staat. Hij neemt de centrale positie in. Het lam neemt het middelpunt in voor de troon van God. En de vier wezens, de vier dieren, de 24 oudsten staan om hem heen. Christocentrisch. Alles draait om hem. Zonder Jezus is er niets in de schepping. Zonder Jezus geen uitverkoren volk, geen gemeente, geen toekomst. Jezus is het middelpunt. Jezus was het middelpunt en Jezus zal het middelpunt zijn. En dan zien we dat het lam naar de troon gaat. Naar degene die op de troon zit. En hij ontvangt uit de rechterhand van de heilige de boekrol. En mensen, dat is niet een toneelstukje wat we hier zien. Oh mooi, er wordt even iets aangereikt. Nee, dit is het moment waarin het lam het koningschap aanvaardt. Een breed gedragen verklaring over wat hier gebeurt. Hier neemt Jezus zijn positie in als koning der koningen. Ja, hij is reeds koning, maar dan zal zijn koningschap volmaakt zijn. Hij neemt plaats naast de troon, naast de Vader op de troon. En dan gaat hij niet voorlezen uit de boekrol. Maar in de volgende hoofdstukken uit Openbaringen zien we dat hij de zegels gaat verbreken. En op het moment dat hij ze gaat verbreken, dat er van alles in vervulling gaat. Dat er een oordeel over de wereld zal gaan. Dat er moeilijke dingen gaan gebeuren. Maar het is veilig. Want het ligt in zijn handen. Ja, er zullen afschuwelijke dingen gebeuren. Maar als onze naam geschreven staat in het boek des levens, als wij kinderen van de Allerhoogste God zijn, hoeven wij niet bang te zijn voor wat er komen gaat. Jezus zal zorgen dat het gaat verlopen zoals het moet verlopen. Jezus heeft het uiteindelijk onder controle. En daarom zal het uiteindelijk tot een goed einde komen. En als Jezus het koningschap aanvaardt, de boekrol aanneemt, op de troon gaat zitten, reageren als eerste de vier levende wezens en de oudste. En voordat ze tot de uiteindelijke lofprijzing komen, vallen ze in aanbidding voor het lam neer. In hun lichaam staan laten ze zien dat ze het lam erkennen als de koning der koningen. En dan volgen de woorden. Maar eerst nog een vermelding. Een bijzondere vermelding. Want ze hebben daar allemaal een muziekinstrument in hun ene hand. En in hun andere hand een schaal. Een gouden schaal, gevuld met de gebeden van de heiligen. Het lijkt mij vrij ingewikkeld om met een muziekinstrument in je ene hand en in je andere hand een schaal muziek te maken. Zou jij dat kunnen, Els? Beetje dwarsfluiten zo? Werkt niet, hè? Nee. Denk ook niet dat dat op die manier kan. Maar dat het veel meer ook een symbool is waaruit blijkt God wordt geprezen. God wordt aanbeden en God wordt gebeden. Gebeden door degenen die in de hemel zijn, maar ook met de gebeden van de heiligen, begeleid door muziek. En dan gaan ze een nieuw lied zingen. Nieuwe woorden, een nieuwe melodie. God wordt geprezen om wie Hij is, om wat Hij gedaan heeft en omdat Hij het koningschap heeft aanvaard. Dat Hij het is die de boekrol kon aannemen, de zegels kan gaan verbreken. En er wordt daarin erkend dat dat alleen maar mogelijk was, omdat Hij met zijn bloed ons heeft vrijgekocht en ons tot een koninkrijk van priesters heeft gemaakt. En het lied beschrijft wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren, wat er nog staat te gebeuren. Ja, bij de kroning van de koning der koningen klinkt het kroningslied der kroningsliederen. Ietsjes beter dan het lied bij Willem. Het gaat niet over de dag die je wist dat komen zou. Ze zingen: u verdient het om de boekrol te ontvangen en om zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht. Met uw bloed heeft u God en de mensen, heeft u voor God de mensen vrijgekocht uit de landen en volken, uit elke stam en uit elke taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op de aarde. En dat is alle reden om hem te eren en te prijzen met dit lied. En dan zien we ook dat de engelen mee gaan doen. Een enorme schare van engelen. En ze jubelen het uit. De tweede groep die mee gaat doen in de beurtzang. Het lam is geslacht. Aan hem komt alle macht, rijkdom, eer en wijsheid toe. Alle kracht, eer, lof en dank. Of zoals we net hoorden. He shall reign forever and ever. He is Lord of Lords. En dan kan de schepping niet achterblijven. Niets en niemand in de hele kosmos kan zijn mond houden. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. De zeeën gaan open. De graven gaan open. En iedereen jubelt mee in deze flashmob. En jubelt dat het lam alle eer, dank, wijsheid en macht toekomt. De schepping sluit zich aan bij de verering van de koning der koningen. Het klinkt mij als muziek in de oren. Ik zie er naar uit dat die hemel open gaat. En we met z'n allen Christus zullen erkennen tot eer van God en de Vader. Ik vind het zo mooi dat we deze week stil zullen staan bij het feit dat Jezus geboren is. En in de nacht de hemel openging en een groot engelenkoor daar zong: ere zij God in de hoge. Zo werd er gezongen op het moment dat Hij naar de wereld kwam door de machten uit de hemel. Maar op het moment dat Hij straks weer komt, dan zullen het niet alleen de engelen zijn, maar dan mogen wij meezingen. En mogen wij met hen een flashmob doen tot eer en glorie van onze koning. Wat geweldig zal dat zijn. Hoe mooi zal dat zijn. Wat een geweldig hoop en wat een geweldig perspectief hebben wij als kinderen van God gekregen. We zijn vrijgekocht
om met elkaar een koninkrijk te vormen van koningen en van priesters. We hebben een grote taak en een verantwoordelijkheid hier reeds op aarde. Maar lieve mensen, het hier en nu is slechts een voorbereidingstijd op het daar en straks. We zijn nu in opleiding en we mogen nu leren om Jezus te aanbidden, om het straks volmaakt te mogen doen. Jezus is Heer. Hij is de hoop voor de volken. Uit elke stam, elke taal, uit elke natie heeft hij mensen vrijgekocht. Ik heb het niet op papier staan. We hebben op dit moment bijna 1500 vluchtelingen in Alphen. En er zijn een aantal mensen die hebben daar moeite mee. We hebben vanmiddag hebben we een dienst. Akram, een Koptische Egyptenaar, die gaat dat leiden. Die doet ontzettend veel werk. En die heeft al 12 mensen tot de Heer mogen leiden. Mensen die in hun eigen land onbereikbaar waren geweest voor het evangelie. Ze komen hierheen. En ze vinden hoop in Jezus. Mensen, we leven in bijzondere tijden. Uit gesloten landen komen mensen hierheen. En we mogen ze vertellen. En we mogen ze bereiken. En het is belangrijk dat we het doen. Zodat straks dat grote koor, wat voor zijn troon staat, volmaakt zal zijn, volkomen zal zijn, vol in getal zal zijn. Met mensen daadwerkelijk uit elke stam, taal en natie. Daaraan mogen we meewerken. We mogen meewerken aan de wederkomst van onze komende koning. We hebben als Prusia heel mooi die kroon ook in ons logo staan. En we mogen weten dat hij de koning der koningen is. Nu reeds, maar straks als hij de boekrol opent, aanvaardt en opent, dan zal zijn koningschap ten volle aanbreken. Amen. Zullen we bidden? Groot, heilig en almachtig God. Bijzonder dat Johannes niet eens uw naam noemt, maar u beschrijft als degene die zit op de troon. U bent zo hoog verheven dat we soms misschien wel eens te weinig daarvan onder de indruk zijn. Het niet voldoende kunnen beseffen hoe groot en hoe heilig u bent. Maar als we zien hoe er gereageerd wordt in de troonzaal van de hemel, dan hebben we mogen zien wat een grote impact dat heeft. De aanwezigen daar. Dank u wel dat u die grote, heilige en almachtige God bent. Maar ook dat u Abba, Papa, Vader bent. Dat u hoog en verheven bent, maar ook zo ontzettend dichtbij gekomen bent. Dat u het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar dat u, Heer Jezus, zichzelf ontledigd heeft en gekomen bent naar deze wereld om geboren te worden in best wel armoedige omstandigheden. Dat u zelf op de vlucht moest slaan en dat u geleefd heeft als vluchteling in het buitenland, zoals er nu ook zoveel vluchtelingen in ons land zijn. Dat u een man bent geworden die vertrouwd was met ziekte en met smart, met ellende, met ruzies in de familie, met pijn en verdriet. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dan ook schrijft, we hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Omdat u in al die situaties waar wij doorheen gaan, ook ervaring hebt opgedaan. We zouden wel kunnen zeggen dat u de meest empathische bent die er is. Dat niemand zo goed met ons mee kan voelen als dat u dat kan.
Heer Jezus, dank u wel dat u kwam. En dat u zo geleefd heeft. Maar ook dat u stierf voor mij en voor ons. En dat u door uw bloed ons heeft vrijgekocht. Waardoor we kinderen van God zijn geworden. Koning en priesters mogen zijn. Mogen weten dat we straks in eeuwigheid met u mogen regeren. Heer, wat heeft u veel gedaan. En mogen wij als dank in ons leven hier en straks u de eer geven die u waardig bent om te ontvangen. Dat bidden we in uw eigen naam. Amen. Amen. We gaan zingen. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet.